I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Welkom bij Hou Je Vastgoed, de nummer 1 vastgoedpodcast van Nederland, waarin ik, Sander Schimmelpenninck, samen met mijn altijd vrolijke sidekick Maarten de Gruyter een gast ontvang uit de wondere wereld van de stenen schuiverij.
Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis.
Jonge huizenkopers proberen massaal de overdracht van hun koopwoning uit te stellen.
Een paar van die vastgoedbaronnen gesproken, ze staan op met die pandjes, ze gaan hem in de bed. Maarten. We zijn weer in Amsterdam-Zuid, aan de Beethovenstraat.
Ja, Atelier Munro.
Atelier Munro.
Ja.
Heb jij een Atelier Munro outfit aan?
Gedeeltelijk. Mijn pak komt van Munro. En daar ben ik heel blij mee.
Grotendeels.
Dat was een knoopje net af. En hebben ze je ter plekke even eraan gezet.
Echt waar?
Ja, dat kunnen ze ook. Mooi toch?
Veel gegeten het weekend.
Ja, nu je het zegt, dat is eigenlijk wel raar, want hij zit een beetje strak, terwijl ik hem nog niet zo heel lang geleden is. Dat is toch, ja, ik moet me op gaan letten.
Ja,
ja.
Je bent een vetlaag voor de winter aan het aanleggen.
Nou, het mooie is dus, we hebben vandaag iemand in onze uitzending die geen pak mag van de baas. Ja. En die heeft gezegd, misschien moet hij aan een goed doel worden geschonken, dus misschien kom ik daarvoor in aanmerking. En dan kan ik weer op maat.
Jij denkt dat jij in aanmerking komt als goed doel?
Nou ja,
dus het,
waarom niet?
Het slechtste doel, denk ik, denkbaar.
Echt waar?
Ja, echt. Als iemand geen goed doel is, dan is het
nou,
Maarten. Wie is eigenlijk jouw huisbankier?
Want
we hebben een bankier.
Ja, eigenlijk de Rabobank en de ABN AMRO.
Oké.
Ja, dus
van,
het...
Van meerdere walletjes, snap
je. Ja, dat moet wel. Ja. In bankenland.
Ja, oh, oké. Okay. Oh, nou. Welkom, Claire van der Staaij. Jij bent van ABN AMRO.
Ja.
Wat doe jij bij ABN AMRO?
Hi Sander, hi Maite. Ik ben sectorbanker vastgoed, heet dat, ja. Met een mooi woord, bij ABN AMRO. Dat doe ik sinds anderhalf jaar. En een sectorbanker vastgoed adviseert de bank vastgoedbreed op alle vastgoeddossiers binnen de bank. Nou, dat zijn er nogal wat. Dat zit aan de hypothecaire kant, de retailkant. Het zit ook aan de commercieel gefinancierde kant. En het zit ook aan de bedrijfsmatige kant. Ja, het is een heel groot deel van de balans van ABN AMRO, dus een belangrijke adviesfunctie.
En advies, ja. Dus er is een bepaald dossier. Gaat het dan op een bepaalde klant of gaat het of zelf over een specifiek gebouw? Of hoe specifiek is dat zo'n dossier?
Dat varieert. Gelukkig zit er heel veel expertise gewoon bij de business zelf. Maar soms zijn er wel eens objecten of situaties die om wat meer advies vragen. En dat soort dossiers word ik dan onder andere opgevraagd.
En hoe breed? Waar kan dat advies over gaan? Gaat het over de financiering? Gaat het over de waarde van het pand? Gaat het over de
Dat kan over al die dingen gaan. Dat kan over verduurzaming gaan. Daar zijn we natuurlijk als bank heel erg actief mee bezig. Al geruime tijd uiteraard. Maar het kan ook gaan over een locatie van een object, dat er toch twijfels zijn. Over zelfs de klant aan zich, wat we daarvan vinden. Het kunnen heel veel dingen zijn, maar het is altijd wel echt specifiek vastgoed gerelateerd.
Maar dat is dus best een hoogover functie die je hebt. Meer toezichthoudend op weer al die afdelingen die daar weer onder hangen. Hoe moet ik dat precies zien? Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een regering, welk orgaan ben jij dan?
Nou ja, als overheid? Als ik zaken zie of constateer waarvan ik denk, daar moet ik wat van vinden, hè? Daar moet ik wat over zeggen, dan word ik wel geacht dat te doen, zeg maar.
Oh, dus je komt met een vingertje, dan is dat
dus
komt Claire weer.
Komen ze dan bij jou vragen, wat vind je ervan? Of ga jij op eigen initiatief ergens iets van vinden?
Ik ga ook op eigen initiatief vaak. Dat is ook de bedoeling, overigens, dat ik dat doe. Maar bijvoorbeeld, we gaan het er later nog even over hebben, de label C. Dat is een kleine frustratie voor mij, inmiddels een vrij grote frustratie voor mij. Ja, daar heb ik intern wel iets over gezegd, dat we daar nog actiever op moeten sturen. Dus dat is er eentje die ik dan op eigen initiatief pak.
Maar dan nu we er toch bij de label C zijn terechtgekomen.
Wat is er even voor de luisteraar en mijzelf, want ik ben maar een simpele journalist. Ja. Wat is label C?
Ja, label C is wat je ook eigenlijk een beetje kent van je ijskast thuis en je wasmachine.
Energielabel.
Een energielabel. Ja. En dat zit inmiddels ook op gebouwen. En er is eigenlijk al 10 jaar geleden vanuit overheidswegen aangegeven, want zolang hebben we het al over de label C-verplichting, die dan nu 1 januari aanstaande ook echt een feit gaat worden, dat je gebouw minimaal een label C moet hebben. Nou, daar hoef je eigenlijk niet zo heel veel voor te doen. Maar helaas is de constatering dat nu nog 50% van de kantorenmarkt, want de label C-verplichting is alleen voor kantoren met meer dan 100 vierkante meter kantoorgebruik, dat ze aan die verplichting moeten voldoen. Dus dat is iets wat 1 januari 2023 ook echt ingaat. Ja, er gaat ook op gehandhaafd worden, dus dat is ook nog iets.
Maar wat is het probleem? Nou, dat is natuurlijk de vraag.
Wat is het probleem daarmee? Wat bedoel, is toch prima dat die verplichting er is?
Ja, dat is heel goed zo, maar dat vind ik dus ook.
Ja.
En dat vinden wij als bank ook.
Dat is iedereen het misschien wel over eens. Alleen de constatering is dat dus een heleboel het nog niet hebben.
Ja.
En dus,
nou, daar is, daar is die verplichting toch voor bedoeld. Dan moet je toch, dat is bedoeld om mensen op te jagen om er wat aan te doen.
Maar er zijn een paar interessante vraagstukken natuurlijk. Ze zeggen dat ze gaan handhaven, maar ja, dat vraag ik me af. Overigens natuurlijk ook nog de vraag. Ik dacht overigens dat het 40% was die het nog niet had. Maar daar zit volgens mij ook een heel groot gedeelte bij die überhaupt nog geen label hebben. Dus die dus ook niet hebben laten onderzoeken. Dus we weten niet hoe groot die overlap is van, of hoe groot het gedeelte is wat het wel heeft.
Precies. Dat hebben we bekeken. Hè? Ongeveer 28% zou het eigenlijk alleen maar moeten aan- en afmelden, zeg maar. Hè? Constateren dat ze het hebben. Mm. Want vaak hebben ze het gewoon al. Hè? Gewoon
maar 28% van die 40?
Ja, die zou feitelijk met een simpele afmelding er al zijn. Dus, maar dat gebeurt ook niet. En voor een afmelding moet je wel iemand langs laten komen. Hè? Het moet geconstateerd worden dat het aan het label C voldoet. En dan moet het nog afgemeld worden.
Dus het probleem is, want dan is het alleen maar administratief. Dus het probleem is kleiner dan die 40%.
In principe is het, als je puur naar het gebouw kijkt, kleiner. Hè? Maar het gaat wel om een wettelijke verplichting, waar je wel tijd en wat geld in moet stoppen. Afhankelijk natuurlijk van, hè, of je het alleen moet afmelden. Dan heb je het niet over heel veel geld. Maar dan is het kleiner. Maar het is wel groot.
Wanneer voldoe je aan label C? Wat zijn de vereisten? Wat is het minimum?
Hoe bedoel je?
Nou, wat zijn de minimum vereisten om label C te hebben?
Nou, vaak met ledverlichting, dubbele beglazing en zonnepanelen ben je er meestal al.
Dan ben je er al.
Dus eigenlijk is dat vrij minimaal nog.
Ja, maar ik begrijp nog steeds niet zo goed wat het probleem is. Kijk, als die verplichting er is en je voldoet er niet aan, dan moet je daar dus aan voldoen. Want, wat zijn de consequenties anders?
Dat je het pand niet meer in gebruik mag hebben. Dat je eigenlijk
moet je huurders naar huis sturen. Moet gooien.
Ja. Dat zou natuurlijk vrij bizar zijn. Ja. Maar je kunt
dat is toch gewoon een mooie dwang, overheidsdwang?
Ja, ik ben niet zo van de dwang, dat weet je.
Nou,
maar
sommige mensen hebben wat dwang nodig.
Maar wat interessant natuurlijk ook is dat behalve dat dus het is maar zeer de vraag of de Rijksvastgoedbedrijf zelf al hun panden wel label C. Hebben jullie daar onderzoek naar gedaan?
Oh, dat is ouderwetse hypocrisie verwijt.
Ja, ik ben het. Het is waar, Maarten, de meeste, heel veel rijkspanden hebben nog niet een label C. Maar dat is het probleem van het Rijk, zeggen. Ik snap dat je een beetje in de pot verwijt de ketel sfeer nu wil zitten. Maar uiteindelijk, wat belangrijk is dat wij als sector voor 40% van de CO2-uitstoot staan in de gebouwde omgeving. En in 2050 moeten wij gewoon 95% energie-neutraal zijn.
Ja.
Hoe gaan we dat doen als wij dus nu al in 2023 eigenlijk ons niet willen conformeren aan een label C-verplichting? Hoe gaan we dan dat doel in 2050 halen? En in 2030 is er ook een doel, hè? Dat is dan het 45%.
Maar die label C, tenminste, dat is mijn mening, misschien haal je dat nu niet, hè, maar uiteindelijk, kijk, jullie als alle banken eisen het.
Ja.
Eigenlijk alle grotere huurders eisen het. Beleggers eisen het. Ja, en misschien is het niet nu, maar dat is wel echt een kwestie van tijd. Even los van dat dus onder die 40% dus een hele grote groep is die het eigenlijk al heeft, maar het niet laat testen, niet laat certificeren, of hoe moet je dat zeggen?
Maar dan is die harde deadline toch wel een manier om in ieder geval dat deel
Tuurlijk.
Zover te krijgen om nou eindelijk iemand
tuurlijk,
te laten
komen. De vraag is alleen hoe ze, dat, hoe ze dit gaan handhaven. En, ja. En daarom zeg ik wel...
Maar goed, dus het is eigenlijk het is iedereen in de markt weet dat het meer een inspanningsverplichting is dan een resultaatverplichting.
Nou, het stom is een beetje dat het helemaal niet zo ingewikkeld is om het te krijgen eigenlijk.
Nee.
Ja, je moet wel een afstandsgebouw hebben, wil je niet tot die zee kunnen komen ongeveer.
Ja.
Wat wel interessant is overigens, ik weet niet of je in het opiniestuk hebt gelezen in de Parool, ik denk vorige week van Maarten Veldser van Zadelhof. En dat ging over de labeling. En eigenlijk die labeling eigenlijk een slechte methodiek is. Je moet eigenlijk gewoon kijken naar de daadwerkelijke energieverbruik.
Zeker. Ja.
En als je bijvoorbeeld onderzoeken ziet, in 2017 is een onderzoek geweest van de Rekenkamer Amsterdam. Dus zeg maar, enerzijds heb je de labels, A tot en met F. En daarnaast hebben ze gelegd, wat is nou het echte energieverbruik?
Ja.
En daar is dus een mega verschil tussen. Wat natuurlijk heel bizar is, want dus je hebt een label dat het gewoon een model is.
Ja.
En als we de werkelijkheid heel anders is.
Want er bestaan bijvoorbeeld gebouwen met certificaat A, met een A-label, die misschien wel de boel stoken tot 25 graden en alsnog
het is een beetje anders. Nou, het is een beetje andersom. Dus wat je ziet is bij die labeling van A tot F dat het exponentieel omhoog loopt.
Ja.
Ja, als je dus een staafdiagram hebt en als je daar dus daar tegenover zet, de corporaties zijn dat gaan meten, de daadwerkelijke energieverbruik, ja, dat is wel schrikbaar. Dat is bijna, dat is natuurlijk wel een verschil in, hè, van A tot F, maar dat verschil is lang niet zo groot als die exponentiële. En binnen die verschillende labels is er ook weer een enorm verschil. En het gekke is, we kunnen het gewoon meten. Dus
ja.
Je kunt gewoon meten, daadwerkelijk meten, wat is het energieverbruik.
Ja. Ja.
Dus,
maar goed, met de huidige energieprijzen is het toch sowieso al een enorme prikkel om
Dus een gebouw A hebben. Ik kan een A-label winkel hebben.
Ja.
En ik zet de hele dag de deuren wagenwijd open. En ik stook als een gek. Nou, die winkels kennen we allemaal.
Ja.
Nou, dat is geweldig. Je hebt een label A.
Ja.
En ik heb een label D, E, F. En ik gebruik bijna geen energie, omdat ik dat gewoon niet verbruik.
Ja.
Dat is natuurlijk heel gek.
Ja.
En ik word daarvoor aangepakt en jij niet. Ja. Dus en terwijl je het heel makkelijk kan meten.
Ja.
Je kunt het gewoon meten.
Ja. Want jullie als bank geven jullie dus bijvoorbeeld prettigere tarieven, rentetarieven aan verhuurders die een label A, B, C hebben?
Nou ja, we financieren gewoon geen partijen die een kantoor hebben met een hoger label dan C. Dus dat is eigenlijk
maar
wat we doen.
Ja.
En we zijn natuurlijk ook aan het kijken altijd naar hoe kunnen we nou prestatieafspraken met onze klanten afspreken. Dat doen we ook. Hè? En hoe kunnen we dan daar ook iets tegenover zetten. Dus, maar dat is... afhankelijk van de prestatieafspraken. Dat doen andere banken ook. Dat doen wij ook. Ja. Dat is op zich
gebeurt
ook
bij
goed.
Dat
wordt gewoon
ook,
gestimuleerd door.
Is er een spanning tussen binnen de bank, tussen zeg maar jij die zegt, jongens, dat moet duurzamer, en iemand die een verkoper die gewoon die financiering rond wil krijgen?
Nou, nee, ik moet zeggen dat ik wel aangenaam verrast ben. Wat ik zei, ik werk nu anderhalf jaar bij ABN AMRO. Het is echt wel een hele groene bank. Het heeft niet alleen de groene huiskleur, maar het is ook wel echt een groene bank. En het zit ook wel echt in de DNA van de mensen die op de relatiemanagers bijvoorbeeld, die toch vaak met de klanten contact hebben en ja, die financieringen afronden. Dus ik moet zeggen dat daar ook echt wel het goed tussen de oren zit, dat dit een heel belangrijk issue is in de gebouwde omgeving.
Wat is het label van het ABN AMRO hoofdkantoor op de Zuidas?
Ja, dat is een goede vraag, zou ik op dit moment niet eens durven te zeggen. Ja, het is verkocht zoals je weet. Dus,
ik weet het.
Hadden we moeten vragen aan onze voorganger.
Jason Blackmore zat die twee geleden.
Ja, dat had ik even moeten opzoeken.
Ik weet wel dat jullie gaan dat gebouw gedeeltelijk verlaten.
Ja.
Het gedeelte waar jullie blijven, dat moet zelfs persproof zijn als jullie dan terughuren.
Ja.
Wat houdt persproof precies in?
Overal croissantjes en...
Ja, persproof, nou dat is die 95% energie neutraal eigenlijk. Hè? Dat is waar we naartoe moeten. En dat is eigenlijk de stip op de horizon die door persproof naar voren wordt gehaald. Dus dat is persproof, heel kort samengevat. Ja,
95% energie neutraal.
Ja, ja.
Dus dat betekent dat 95% van de energie die je verbruikt, moet je ook weer opwekken.
Moet gecompenseerd worden, ja.
Of gecompenseerd.
Ja, ja. Ja.
En hoe dus doe je dat op een plek als de Zuidas?
Ja, goede vraag. Je kunt het pand echt helemaal energie-neutraal maken natuurlijk. Hè? Ja. Dat is geen probleem. Dat gebeurt in de nieuwbouw natuurlijk. En dat is ook domeinen waar het relatief makkelijk te behalen allemaal is. Hè. Het zit vaak al opgenomen in het bouwbesluit, in de BEN-normen. Ja. Ja. Dus daarin zit het goed in. Maar die gebouwde omgeving, dat is natuurlijk lastig om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
Voor een ontwikkelaar is het eigenlijk helemaal geen... Nee. Het klinkt gek wat ik zeg, maar eigenlijk niet echt een thema. Want het is gewoon onderdeel van...
Het gebeurt gewoon.
Ja, het gebeurt gewoon. Klopt. Dus helemaal, je hebt helemaal geen keuze. Nee. Dan zou je het niet willen. Ik bedoel, dat gaat helemaal niet. Maar toch interessant, toch even flauw. In welke mate weten jullie of controleren jullie dat al jullie gebouwen door het hele land heen minimaal C hebben of eigenlijk meer hebben?
Nou, dat kun je natuurlijk gewoon middels de RVO-site kun je dat gewoon opvragen. Hè?
Dat is, en bedoel, is dat gewoon... zo? Weten jullie dat het...
Ja,
dat,
wij weten
dat...
van alle gebouwen weten wij wat het label is. En als we het niet weten... Nou, op dit moment nog niet. Nee, we hebben natuurlijk ook nog steeds onze portefeuille. Hè, want we hebben natuurlijk een bedrijfsmatig deel. Hè, dus de eigenaar-gebruiker. Hè, dat is een aannemer, bij wijze van spreken.
Nee, sorry. Ik bedoel jullie eigen kantoren. De gebouwen die jullie zelf gebruiken.
Oh, onze eigen kantoren. Nee, die zijn allemaal wel beter dan label C. Dat weet ik wel in ieder geval. Ja, nee, dat zou heel erg zijn. Practice what you preach. Hè. Dat zit wel goed. Ja.
Okay. Wat is die focus op die hypocrisie verwijtjes van jou?
Nou, dat is niet. Kijk, met het Rijksgebouwendienst, dat is niet hypocrisie. Maar als die mensen moeten gaan controleren...
Je moet wel leading by example. Ja. Het is wel een beetje
genoeg. Daar ben ik het ook mee eens. Dat is wel echt waar. Ja, dat is ook jammer, maar dat lossen we hier niet op natuurlijk.
Nee, maar je moet ook even eerlijk zijn. Kijk, op een moment, je kunt je ook voorstellen, jij hebt een gebouw in Meppel. Ik heb een boze brief uit iemand uit Meppel. Maar in Meppel staan wat 80% leegstand heeft. En jij zit niet op die C. En je hebt niet het geld om het te investeren. Ik bedoel, het wordt allemaal heel makkelijk nu gedacht. Ja. Maar het is niet altijd makkelijk. Ja. En op het moment dat dan iemand komt controleren bij jou. En op hetzelfde moment lees je wel dat het Rijksvastgoedbedrijf. De helft van de panden nog niet C zijn. Ja. Ja, dan kun je mij wel verwijten in hypocrisie. Maar zo voelt dat voor die man natuurlijk wel in Meppel.
Ja.
Samenvattend, zowel het Rijksvastgoedbedrijf. Als die persoon in Meppel weten al 10 jaar. En dat is natuurlijk wel wat het is, hè? Dat dit eraan zou komen. Ja. Dus je had het natuurlijk gewoon kunnen voorzien. Hè? Dan heb je gewoon te lang gewacht
ook met het op te lossen. Ook die man in Meppel heeft goede jaren gehad waarin hij kon investeren.
Ja. Misschien wel. Ja. Ja. Alhoewel Meppel.
Heb maar eens een goed jaar in Meppel. Heb maar eens een goede dag in Meppel. Ja, Maarten, het is weer tijd voor ons rubriekje Het Pareltje van de Week. Volgens mij heb jij wat voor mij meegenomen deze week.
Zeker.
Een woningzoekwebsite.
Ik heb iets meegenomen voor jou uit de plaats waar ik ben opgegroeid. Het mooie Vught.
Vught. Oh.
Ja, het kakkersdorp van Den Bosch.
Ja.
En het wordt omschreven, het is een blikvanger.
Een blikvanger?
Op de site.
Hij vangt blikken.
En het is een mini... Daarom, ik vond het toch een beetje bij jou passen. Mm. Bij jouw statuur. Mm-hmm. Een mini-landgoed.
Oh.
In beide vormen vond ik bij jou passen.
Ja, dat vond ik het mooi. Ja, een macro-landgoed, dat zou niet bij mij passen.
Mini-landgoed, kleine mensjes, maar wel landgoed.
Alles op miniatuurformaat.
Ja. Ja.
Het is een heel klein, piepklein oprijlaantje en een heel klein... Nou, paardje in de wei.
Met grote monumentale villa, dat dan weer wel. Met zwembad en koetshuis.
Ja,
en het mooie is, want dat vind ik dat toch ook wel, dat vind ik schattig.
Ja.
Liefdevolle nieuwe eigenaar gezocht. Oh. Mini-landgoed. Met grote monumentale villa met zwembad en koetshuis in de mooiste wijk van Vught.
Ja, dus deze
Vught is eigenlijk helemaal niet zo'n mooi dorp.
Nee.
Maar het ziet er wel heel leuk uit. Ja. En het is 316 vierkante meter wonen.
Ja.
En het perceel is ruim 3000 vierkante meter. 5 slaapkamers. Het ziet er hartstikke leuk uit.
Goed onderhouden of moet je achterstallig?
Het ziet er heel goed onderhouden uit. En,
maar er zijn lijken verkopers die dus zoeken naar iemand die misschien niet de hoogste prijs betaalt, maar met daar een soort van zelfde smaak de boel voortzet.
Daar lijkt het een beetje. Het zijn dus 11 kamers, 5 slaapkamers en 4 badkamers.
Wow.
En een aparte wc.
Okay.
En een
zwembad. Oké, even kijken. Vught, Brabant.
16 vierkante meter.
Ja. Ik denk dat je toch al wel 2,5 miljoen, 3 miljoen. Oeh. 3 miljoen.
Dan wordt dit een koopje van jou.
1,8.
1,8? Ja, maar dat is ruim. Dat is bijna.
Ik ga ze bellen.
Bijna 5.700.
Klinkt mij op het lijf. Het is alleen dat...
Het was echt goed bij jou.
een Zweedse vriendin van Brabantse inruilen. Maar daar is helemaal niet zo moeilijk.
Nee, maar ik denk dat jouw Zweedse vriendin Brabant misschien best leuk
is. Nou, dat weet ik wel zeker van niet. Oh. Maar stel nou dat deze eigenaar dit huis niet zou willen verkopen, maar verhuren. Dan had hij zich natuurlijk moeten melden bij 123 Wonen. Want dat is de plek waar je vastgoed prettig kan verhuren. 123 Wonen heeft 31 lokale kantoren voor een snelle verhuur en centraal aangestuurd beheer. En is al sinds 2009 het aanmerk in de verhuurmakelaardij. En je kan ook met bedrijfsonroerend goed terecht. Ook dat wordt door hen beheerd. Je krijgt een hogere huurprijs dan wanneer mensen zelf op zoek gaan naar een huurder. Maar dat spreekt voor zich. Ga dus snel naar www.123wonen.nl. Een ander onderwerp waar jij je wel eens over uitspreekt en mee bemoeit is seniorenwoningen. Dat klinkt saai, maar het is natuurlijk een heel belangrijke schakel in de hele keten. Want we willen dat senioren doorschuiven en dat ze die grote kasten verlaten, zodat jonge leuke mensen daar kunnen... Nee, waarom schud je nee, Maarten?
Nou, als die oudere mensen gewoon lekker in die kast willen blijven wonen, moeten ze dat gewoon lekker kunnen.
Nee, ik vind dat je ze moet wegjagen. Maar goed, hoe gaat het met seniorenwoningen in Nederland?
Nou ja, we hebben natuurlijk een hele grote woningopgave in Nederland. En daar maken de senioren echt een belangrijk onderdeel van uit. Dus we hebben een rapport uitgebracht begin dit jaar hierover. Als je kijkt naar de demografische ontwikkeling en ja, dus de vergrijzing, hè, dat is een groot onderdeel daarvan, hebben wij becijferd dat we tussen 400.000 en 500.000 seniorenwoningen van die totale woningbouwopgave van 1 miljoen woningen moeten bouwen.
Ja.
En bij seniorenwoningen denkt iedereen dan gelijk aan saai en klein. En dat moet het juist niet worden. Hè? Het moeten juist woningen worden die misschien na 2040, hè, dan zit op de piek van de vergrijzing, ook weer inzetbaar te zijn voor gewoon gezinnen, voor eenpersoonshuishoudens. Dus een seniorenwoning hoeft niet per definitie aan het oude verzorgingshuis, klein met een hele grote gaarkeuken en wat iets meer te zijn.
Ja.
Het is eigenlijk reguliere woningbouw, waarbij je alleen drempeloos bouwt bijvoorbeeld. Een aantal extra voorzieningen aanbrengt, een iets bredere gang. Hè? Nou, dat is het eigenlijk al, hè. Maar ja, wij spreken met de kinderwagen er over 30 jaar doorheen loopt, is het ook fijn dat die gang misschien wat breder is. Dus in feite is seniorenhuisvesting een begrip wat misschien zelfs te veel gekoppeld wordt aan senioren.
Ja, dus je moet het eigenlijk helemaal niet seniorenwoning noemen, maar gewoon je moet het deel laten zijn van de opgave om meer kleinere woningen te bouwen.
Precies, alleen die woningen voor senioren, die moeten wel bij voorkeur dicht bij de voorzieningen liggen. Hè? Want als jij natuurlijk ouder wordt en je wil nog een boodschapje kunnen doen, je wil ergens een kopje koffie drinken. Ja,
kleinkinderen die komen logeren, dan moet je ook weer wat ruimte hebben.
Maar dat is ook waarom we zeggen, het moeten niet twee kamer appartementjes zijn, of soms zelfs maar een eenkamer appartement. Het is fijn als vanaf 80 vierkante meter, ik noem maar iets, dan heb je net nog plek om die extra kamer te maken. Dus dan heb je over een driekamer appartement. Ja, en dat is voor de toekomst ook gewoon bestendig. Dat is niet zo dat
flexibiliteit,
straks alles leeg staat. Ja, flexibiliteit. Maar dat is denk ik gewoon een heel belangrijk onderdeel van de totale woningbouwopgave voor de toekomst. Ja. Het is redelijk vol in Nederland. We moeten verdichten en we moeten flexibel worden.
Ja, het is duidelijk dat we behoefte hebben aan meer kleine woningen. Of die nou door senioren bewoond worden of door starters of alleenstaanden. Maar waar gaan we die creëren?
Nou ja, kijk, als je naar de senioren kijkt, maar ik denk dat starters daar hetzelfde over denken. Hè, bevolk er niet aan de rand van de gemeentes of daarbuiten, hè, want dan verlies je dat contact met de voorzieningen. En als ik specifiek naar ouderen kijk, zie je ook wel dat ouderen het vaak fijn vinden om op de plek waar ze woonden een beetje in de buurt daar ook terug te komen. Hè. Ja. Dus als je ze dan 300 kilometer verderop zet, dan is dat natuurlijk niet echt ideaal, zeg maar. Nee. Alhoewel dat natuurlijk soms ook best wel gebeurt. Maar dus ja, de plekken bij de dorpskernen, en daar is vaak ook gewoon best plaats, waar je ook nog kunt verdichten. Dat zijn echt locaties waar je naar kunt kijken.
Maar dat wordt natuurlijk op dit moment überhaupt niet gebouwd. Dus,
Nee, nou, maar dat is ook echt een groot probleem natuurlijk. Ja, nee, er wordt voor niemand gebouwd.
Merken jullie dat al, dat er gewoon te weinig doorkomt, ook bij jullie?
Nou ja, je merkt nu gewoon dat beleggers sowieso eventjes pas op de plaats maken. Hè? Want niemand weet meer waar het naartoe gaat met stijgende rentes. Ja, met een hele welwillende minister, maar die natuurlijk toch heel veel dingen bedenkt. Die goed en slecht kunnen uitpakken. Hè? Dat weten we allemaal nog niet met z'n allen.
Je praat nu bijna zelf als een politicus. Maar...
Nou, ik ben blij dat er iemand is die heel serieus naar alle dossiers kijkt. Hè? Alleen, wij hebben natuurlijk wel een hele bijzondere sector. Die natuurlijk hele...
maar de witte broodsweken van Hugo de Jonge zijn nu al voorbij. Ja. He, dus je herhaalt wat iedereen aan het begin zei. Wat fijn dat er weer iemand met nieuwe energie naar al deze dingen kijkt. Maar wat komt ervan? Wat komt er van de grond?
Nou ja, hij is...
Welke keuzes worden er nu gemaakt?
Nou, hij heeft een besluit genomen over het middenhuur. Nou, dat is best een spannend besluit, hè, want dat betekent nogal wat. Dat is, nou goed, daar ga ik me hier niet al te veel over uitweiden. Maar daar weten we allemaal van dat dat misschien voor de woningmarkt, de beleggingsmarkt in ieder geval niet de beste oplossing is. Dus ja, maar daar wordt hij regelmatig op aangesproken. Ik heb geen idee of hij nog van gedachten gaat veranderen.
Ja.
Dat is er één.
Oké, dus middenhuurbesluit. Hebben jullie beide je twijfels bij? Volgende?
Nou, daar heeft de Mark aan zich natuurlijk zijn twijfels bij.
Ja,
dus dat
is
en ja, heeft ook eigenlijk al gesproken, precies. Ja. Nou, het zit ook vaak in locaties. Hè. Het is heel moeilijk om locaties te krijgen. De locaties zijn vaak vergeven.
Ja.
In de tijd dat de woningcorporaties geld nodig hadden, bijvoorbeeld, zijn er heel veel locaties verkocht.
Ja.
Die zijn nu in handen van ontwikkelaars bijvoorbeeld. Maar goed, die hebben er misschien ook weer andere ideeën mee en bij. Dus locaties vinden is ook lastig. Hè? Nou, dan heb je nog dat het bij de gemeentes, bij de lokale overheid vaak vastloopt op dit moment. Hè? Gewoon onderbezetting. De hele keten. Ja, in ieder schakeltje gebeurt op dit moment wel iets wat niet ten gunste is van een voorspoedige woningbouwvoorraad.
Heb jij contact met het ministerie, met Hugo de Jonge? Ik kan me voorstellen dat er ook een soort vergelijkbare persoon bij alle andere banken, grote banken zit, zoals dezelfde soort functie is. Ik kan me voorstellen dat jullie dan met z'n 4, 5, ik weet niet hoeveel te zijn, van grootbanken wel contact hebben met de minister over dit soort zaken.
Nou ja, er is natuurlijk gewoon vanuit de markt contact met de minister en ook vanuit de banken. Maar dat loopt dan meestal via de NVB. Dat is een beetje het orgaan waar we natuurlijk gewoon wij met de overheid ook spreken.
Ja.
En dit soort zaken worden natuurlijk ook besproken.
Ja.
Ja.
Ik heb niet het idee dat er erg goed geluisterd wordt, maar dat is een beetje iets anders.
We hebben hem. Wat zou jij vragen aan Hugo de Jonge? Want wij hebben over een paar weken hebben wij hem hier te gast.
Nou ja, wat ik zou willen vragen is, ja, hij moet echt met de markt gaan praten. Echt. Met hoofdletters.
Ja, maar en dat klinkt een beetje als de boeren die ook altijd zeggen, ja, jullie moeten met ons praten. Ja, boeren willen gewoon iets anders dan de overheid, punt.
Ja,
dat kan hier toch ook het geval zijn. Dan kun je wel praten en luisteren tot je in ons weegt, maar ze willen gewoon wat anders.
Maar als ze wat anders willen, dan hebben wij ons daar aan te passen, helaas. Ja. Zo werkt het dan ook. Maar ik denk echt dat om deze markt te begrijpen, moet je je nog op een andere manier erin verdiepen. En ik ga graag een keer een kop koffie met hem drinken wat dat betreft.
Dus je zegt eigenlijk,
het is ook wel echt onvergelijkbaar. Laat me even jouw aanval op de boeren even om inwerken. Maar dat is natuurlijk echt
niet aanval op de boeren.
Nee,
maar dan loopt het de hele tijd. Er zijn de hele tijd groepen in de samenleving die zeggen, je moet met ons praten, je moet naar ons luisteren.
Nou ja.
Nee, je moet de overheid, de meerderheid wil gewoon iets anders dan jullie.
Ja, maar dat is in dit geval natuurlijk maar de vraag. Of de meerderheid is anders.
Ja, oké.
Okay. Ja. Dus de meerderheid wil namelijk dat er meer woningen komen.
Ja.
En de vraag is alleen, hoe ga je dat doen?
Ja.
En daarvoor heeft hij wel de markt nodig. Ik denk overigens wel, ik moet wel zeggen, over Hugo de Jonge, ik vind wel dat hij met de markt praat. He, dus ik denk dat hij veel meer dan menig minister open staat om met de markt te praten. De vraag is alleen heel erg sterk. Doet hij dat om te laten zien ik praat met de markt? Of doet hij dat om ook echt te luisteren? En hoe gaan we dat samen doen? En dat is een beetje, daar ben ik nu niet helemaal uit. Ik vind dat hij namelijk heel snel wel met marktpartijen is gaan praten.
Ja.
Ja, maar dan begeef ik een beetje glad ijs. Misschien niet altijd met de goede partijen. Nou ja, weet je, ik vind dat je gewoon inderdaad iedereen moet snappen in de markt. Hè? De hele markt. En dat is niet alleen maar de partijen die zich aanmelden via een secretaris.
Maar je kan toch niet met iedereen praten? Jullie willen allemaal gehoord worden?
Nee. Maar ik denk dat als jij er is best wel intensief contact geweest met de NEPROM, met de belangenbehartigers van de institutionele beleggers. Het is het IVBN.
Ja.
Dus ik denk dat er best wel, en die hebben zich echt allemaal uitgesproken. Overigens denk ik ook wel dat hij zijn plannen heeft aangepast. Het gevaar is een beetje, ik denk zelfs dat hij, wat hij heeft gedaan, heeft een soort van ballonnetje opgelaten. Ja, daar is iedereen natuurlijk ongelooflijk van geschrokken. Heeft ook echt veel kwaad, heel veel, hoe noem je dat, negatieve effecten gehad. Omdat er gewoon meteen partijen zijn die zeggen, joh, ik ga me niet in Nederland investeren. Hij heeft dat denk ik echt onderschat, wat de effect backlash, van een proefballonnetje is. Ja. En als dan ook nog de markt slechter wordt, dan is het natuurlijk helemaal een reden om te zeggen, joh, ik doe even niks. Sterker nog, we zijn waar de overheid blij was van nou even wat minder beleggers, ja, moet je eigenlijk alweer om gaan draaien. Je moet ze echt gaan lokken. Je hebt die beleggers echt nodig om te zorgen dat die woningen gebouwd worden.
Zeker.
En dat is nog een stap verder natuurlijk. Ja. Krijg je hem zover om te begrijpen
wat
je nodig
hebt.
Ik
denk dat de overheid ook de professionaliteit van de vastgoedmarkt onderschat. Kijk, er is denk ik ook wel een beeld van de vastgoedmarkt van voor de financiële crisis in 2008. Dat beeld zit volgens mij nog steeds een beetje in de achterhoofden van best wel wat beleidmakers. Maar ik denk echt, en dat kan ik wel uit ervaring zeggen, dat de vastgoedmarkt extreem geprofessionaliseerd is sindsdien, hè. En ook veel meer transparant is geworden. Veel meer aan governance doet en wat is meer zij.
En helemaal eigenlijk, dat is nog het meest frappante eigenlijk. Juist die beleggers.
Ja,
die zijn helemaal extreem. Die zijn helemaal extreem professioneel. En qua governance, qua alles. Dus ja, die worden het meest in het verdomhoekje bijna.
Nou ja, en ze willen ook echt wel een maatschappelijke impact maken. Hè? En die middelen kun je daar ook echt voor inzetten. Hè? Institutionele investeerders hebben natuurlijk gewoon pensioengelden en dergelijke. Die ze gewoon in kunnen zetten. Ook hè, voor de seniorenhuisvesting, maar ook voor studentenhuisvesting. Voor alle woonvormen waar behoefte aan is op dit moment. Dus het is zonde dat zo stroef verloopt.
Ja, Maarten, het is weer tijd voor het rubriekje De Wagen van de Week. Zeg je eigenlijk wagen? Ik vind dat als keurige oud geldkakker natuurlijk niet kunnen om wagen te zeggen.
Nee, dat is wel iets een beetje Brabants ook.
Ja? Wagen?
Met de wagen.
Ja, precies. Als jij wagen met een zachte G, dan denk meteen aan Peter Gillis.
Ja, wagen, ja. Het is niet echt netjes, maar wagen, nee. Ja.
Okay. Ja. Ja, omdat jij natuurlijk een ontwikkelaar bent, heb jij ook wel wat ruimte in de trunk nodig. Jij moet natuurlijk allemaal latjes en gereedschap vervoeren. Dus ik heb vandaag wat busjes voor jou gereserveerd. De Volkswagen Transporter, de Renault Trafic of Ford Transit. Die kun je namelijk ook gewoon bij Pure Lease krijgen. Ja, en dan zou je misschien zeggen, waarom zou je zo'n busje leasen en niet kopen? Nou ja, omdat je geen kapitaalbeslag wil. Je wil geen administratie, je hebt altijd een nieuwe of jonge auto om zorgeloos mee te rijden. En Pure Lease zoekt voor elke situatie en voor jouw bedrijf dus de beste wagen uit. Welke zou jij kiezen, Maarten?
Ja, dan
van
zou
deze drie?
Ja, zeker de Volkswagen Transporter vind ik veel meer bij mij passen.
Ja,
en,
man van
Duits,
volk.
Duits, man van het volk. Duitse degelijkheid.
Ja.
Ja, mooie wagen.
En ik vind het lekker rijden altijd. Je zit zo lekker hoog, je voelt je helemaal toch iets meer koning van de weg. Ik vind het wel lekker, busjes. Ja.
Busjes zijn lekker.
Ja.
Je zit nu bij de bank. Je werkte ooit bij Jones Lang LaSalle. Ga jij nog ooit weer een stap maken naar een andere sector dan de bank?
Nou,
natuurlijk wel binnen het vastgoed.
Ja, ik ben net ooit bij Jones begonnen als vastgoedbeheerder. Dat was de andere kant van de tafel. Toen ben ik vrij snel overgestapt naar de asset management kant. Daar heb ik vrij lang ben ik daarin werkzaam geweest binnen en buiten Nederland.
Voor een concurrent?
Voor een concurrent.
Met een oranje leeuwtje.
Ja, zeker. Ja,
heb je goed ingevuld,
bijzondere tijden meegemaakt bij ING Real Estate. Het begon als ING vastgoed. Dat was, dan gaan we heel ver terug, 1996. Toen ontstond ING vastgoed. En eigenlijk heb ik ING vastgoed tot 2008 mogen meemaken. Dat was heel leuk. Daarna kwam de crisis. En dat was wat minder leuk voor iedereen.
Ja.
Waren mooie jaren. En de functie die ik nu heb, wat ik het mooie aan mijn rol nu vind, is dat ik heel veel impact mag maken. En dat doe ik graag, merk ik aan mezelf nu. Daar waar ik natuurlijk voorheen het geld van de pensioenfonds investeerde in fondsen, vastgoedfondsen, mag ik nu gewoon dit soort dingen doen. Rapporten schrijven over seniorenhuisvesting.
Maar je klinkt
daar
bijna met jouw ervaring als een ideale minister.
Nou, wie weet.
Nou, nu nog voor het CDA zijn.
Op welke partij moeten we stemmen?
Ja, geen idee meer zo langs de wand. Dat beslis ik meestal als de verkiezingen er weer zijn.
Ja? Oké, okay. Ja, dus ze kunnen jou gewoon bellen, maar niet uit. Ja, joh, Geert Wilders of Jesse Klaver.
Je trekt maar ergens een grens.
Je trekt ergens een grens. Ja. Okay.
Bij Jesse Klaver hoop ik. Maar,
nee, bij Geert Wilders.
Nou, bij Jesse Klaver. Maar dat ING Wielen staat, ja, dat is natuurlijk de tijd dat daar de stekker uit werd getrokken. Dat waren de meeste luisteraars, denk ik, nog in de lagere school. Maar is het niet heel erg jammer? Want dat was natuurlijk eigenlijk een heel mooi bedrijf, toch?
Ja, het was een schitterend bedrijf. En uiteindelijk de financieringstak is natuurlijk gewoon doorgegaan. De investmentpoot is verkocht aan CBRE. De ontwikkelpoot moest gewoon van de balans af. Dat moest gewoon van de Nederlandse bank. Dat moest, alle banken moesten. We weten allemaal, dat was niet zo'n hele...
Maar BBD is toch ook nog gewoon van een bank?
Ja, maar dat was al een zusterorganisatie in de tijd. En bij ING stond het natuurlijk gewoon echt op de balans. Ja. Hè? Dat is wel een verschil. En bij Rabo stond ook een deel wel op de balans. En bij ABN AMRO ook. Dus dat moest van de balans af.
Vind je dat logisch?
Nou, ontwikkelen is gewoon risico nemen. En je moet dat vak echt snappen. En voor een bank is dat zeker nu... dat bedoel ik niet nu in deze markt, maar... gewoon in het algemeen en met alle verplichtingen waaraan een bank moet voldoen, ja. Hè, tegenwoordig, is dat wel spannend.
Dus eigenlijk heel goed. Dat zou BPD
het is goed
ook
dat het gereguleerd is, laten we het zo stellen, ja.
Ja. Ja. Zou BPD ook helemaal los van de Rabo moeten staan, vind jij?
Volgens mij staat het al min of meer helemaal los van.
Okay.
Het is een soort van eraan geleerd, maar wel op een veilige manier, laten we het zo stellen. Ja.
Okay. Nou, Maarten... dit wordt ooit een minister, dat kan niet.
Ja, het zou niet slecht zijn.
Ja.
Ja.
Nou, dat is wel prettig. We hebben weer een beetje hoop.
De minister van wat? Dat is dan even de vraag natuurlijk. En dan mag je kiezen. Kijk, dat is nou weer leuk.
Vastgoedzaken.
Minister van vastgoedzaken.
Vaststeenschuiven.
Ja. Dat klinkt leuk.
Ja, dat gaan we gewoon regelen. Maarten, wij met onze invloed op de markt en de politiek gaan we dat gewoon regelen. Dankjewel Claire voor je komst.
Nou, jullie bedankt dat jullie een keer mocht zijn met jullie samen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.